We willen nu graag beginnen met het lezen van het boek Job, hoofdstuk 2. Job, hoofdstuk 2. We zijn de vorige keer voorzichtig begonnen met het overdenken van dat bijzondere Bijbelboek, waar misschien iedereen wel een klein beetje hoofdbrekens bij heeft. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Maar toch willen we proberen om dat wat de Heere ons daarin zeggen wil, ook op te pakken. Opnieuw, Job 2, vers 1. Was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere. Dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt. Dat was al in hoofdstuk 1 dus. Om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei huid voor huid, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heere zei tegen Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heere en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Toen de drie vrienden van Job van al dit onheil dat hem overkomen was hoorden, kwamen zij elk uit zijn woonplaats, Elifas, de Temaniet, Bildad, de Suhiet, en zofar de Naamatiet. Zij spraken met elkaar af om naar hem toe te gaan. Om hem hun medeleven te betuigen en om hem te troosten. En toen ze hun ogen van ver af opsloegen, herkenden zij hem niet. Zij begonnen luid te huilen. Daarbij scheurde ieder zijn bovenkleed. En ze strooiden stof naar de hemel over hun hoofden. Zo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten. Niemand sprak een woord tot hem, want ze zagen dat het leed zeer hevig was. Tot zover vanavond. Jullie hadden thuis misschien allemaal al dit stukje gelezen en de vraag gesteld, wat zouden we vandaag met deze geschiedenis kunnen, mogen of moeten? De vorige keer heb ik al geprobeerd duidelijk te maken dat er heel veel kritiek is op het boek, alsof het niet in de Bijbel hoorde. Dit is gewoon iets wat er per ongeluk in terecht is gekomen door een bepaalde stroming. En er is zoveel discussie over Job. Ook een paar mooie dingen. En het woord Jobs geduld, dat komt heel vaak voor. Ook wel in de politiek en ook wel in het algemeen. Maar ook in de Bijbel, het boek Ezechiël, dat heb ik genoemd de vorige keer, wordt zelfs Job genoemd in het Ezechiëlboek, hoofdstuk 14. Daar vindt u drie figuren. Noach en Daniel en Job. Die worden daar genoemd om de indruk te geven. Kijk eens, die mensen die hebben voorbeden gedaan. Job moet aan het eind van dit boek voorbeden doen voor die drie vrienden en hun families. Dat ze voorbeden deden. Maar er komt een tijd, zegt de Heer, dat voorbeden ook niet meer helpt. Dat is het Ezechiël gebeuren. Maar toch wordt Job daar als een bestaand iemand aangeduid. Dus niet als een soort figuur, zal ik maar zeggen, uit een verhaal die toevallig de naam Job meekreeg, maar als iemand die er echt geweest is. We probeerden heel voorzichtig de vorige keer al een aantal lijnen uit te zetten. En daar wil ik toch graag mee doorgaan. Voor mij is het buitengewoon boeiend om te kijken naar waarom de Heere dit nu in ons leven wil plaatsen. Een aantal dingen liggen voor de hand en ook een aantal dingen misschien niet zo voor de hand. Toen de Heer Jezus met zijn dienstwerk begon in het Nieuwe Testament, opgetekend, dus direct na de doop door Johannes bij de Jordaan, is de Heer Jezus in de woestijn ingegaan en daar is hij 40 dagen verzocht geweest door de Satan. Hoe die verzoekingen er precies uitzagen, weet eigenlijk niemand. Een paar dingen worden zijn genoteerd, zijn vastgelegd. En daar kun je wel iets mee. Maar dat heeft geen 40 dagen geduurd, die paar zinnen. Die kun je in een paar minuten ook uitspreken. Waarom? Was het de bedoeling om de Heer Jezus te testen of die het wel of niet goed zou doen? Was het zo dat er, laat me zeggen, een soort openlijk getuigenis, een diploma-uitreiking zou zijn voor hem? Want ja, hij hoefde geen klas over te doen. Hij slaagde met vlag en wimpel. Is dat de insteek? Ik geloof het niet. In een andere avond hier, misschien wel twee of drie keer al, heb ik getracht te zeggen dat die verzoekingen in de woestijn, waarin de Heer Jezus zo het middelpunt is, niet bedoeld zou zijn om hem te testen, maar om duidelijk te maken voor die tegenstander dat er nu een nieuw soort mens op aarde rondstapte waar geen handvat voor de zonde aan zat. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Een heel nieuw soort. Leven uit God. En leven uit God is pseudo eeuwig. En het heeft niets te maken met zonde en met ongerechtigheid. De duivel is op dat moment door zijn beproevingen erachter gekomen dat er een nieuw soort mens bestond, waar hij niets mee kon. En waarom zeg ik dat nu? Omdat hier misschien niet alleen Job, maar misschien ook die een Mozes figuur, is geen figuur alleen, is ook een persoon, maar de mannen die dus in het Ezechiëlboek genoemd worden, die voorbeden deden, dus ook Daniel, waaraan misschien wel helemaal niets mankeerde. U weet misschien helemaal niks negatiefs over Daniel te zeggen. Maar ook Noach, daar worden drie mannen, ik zei dat zo pas in het Ezechielboek getekend, die zouden misschien wel voor een soort Messias door kunnen gaan. En één daarvan was Job. Vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. En als je hem verder volgt, altijd bereid om anderen te helpen, altijd in staat om een handreiking te doen, geld of raad of advies. Job. Hier wordt duidelijk, ik hoop dat u dat pakt, dat er niemand in staat is, hoe vroom ze ook waren, hoe mooi ze het ook zeiden, om dat verlossingswerk te volbrengen. Uit het bijzondere van Lucas, dus hoofdstuk 4 uit mijn hoofd, of 3, nou, daar, dus direct na de doop door Johannes, bleek dat er maar één was die aan die eisen kon voldoen om voor jou en voor mij de zondelast te dragen, daar tot zonde gemaakt te worden en daar jou en mijn zonden te vergeven, zodat wij in Gods nabijheid zouden kunnen leven. Job was een heel eind op weg. Hij was bijna zover, zou je zeggen. Daar heb je nou één. Ja, daar kan het hele oosten, waar ze toen leefden, in de buurt van Esau, zijn grondgebied, Edom, Lus, daar hebben ze gewoond. Je zou er naartoe gaan en hij dwong respect af vanwege zijn houding en zijn gedrag. Maar wat blijkt, als de Satan een poging wil doen om welke gedachte aan een Messias ook uit te bannen, dat wilde hij ook bij de Heer Jezus zelf. Als u voor mij neerknielt en mij aanbidt, dan krijgt u dit en dan krijgt u dat. Dan bent u de koning en de Heer van alles. Het is aan mij gegeven om dat ook uit te delen. Hij faalde, Satan. Dus daar kwam hij erachter dat er iemand was die niet gevoelig was, in geen enkel opzicht gevoelig was voor wat de Satan aan het aanbieden was. Iedere keer maar weer mooie dingen voorstellen om ze in een val te lokken. En hier gaat Satan, wat erop lijkt, dit is het Oude Testament, dit is al eerder, dat van de Heer Jezus kwam veel later immers in de tijd. Maar dat leek erop. En ook dat wilde hij voorkomen. De mensenmoorder van de beginnen, de leugenaar, de vader van de leugen, dat zijn allemaal duidingen van de Satan, van de tegenstander. Die heeft geprobeerd om elk stukje openbaring van onze Heer Jezus, om dat de nek om te draaien. Dat doet hij nog. En daarom mag u luisteren, daarom mag u kijken naar dit boek. En als u het verlangen hebt om de Heer Jezus te dienen en voor hem te spreken en voor hem te gaan, dan zal de duivel extra zijn best doen om jouw mond dood te maken of wat dan ook, zodanig te manipuleren dat je niet meer werkt, dat je niet meer spreekt van de Heer Jezus. Daar is hij heel druk doende mee. Van buitenaf zullen mannen binnenkomen, zegt Handelingen 20, Paulus. Maar ook van binnenuit. Het zijn de satanische beïnvloedingen. Daar zitten we vandaag middenin. De Satan is de overste van deze wereld. En hij wil kost wat kost voorkomen dat er een soort Messias, een soort heerser, een soort boven alles verheven iemand geprezen geworden. Want hij wil geprezen zijn. Dat. Probeert u het nu eens in te denken dat er in die tijd een Job bestond die in zijn praktische openbaringen en in zijn gedrag leek op, ja, maar dat moet hem zijn. Dat ongeveer moet hem zijn. Een profielschets, nu, dat is een modern woord voor, als je iemand zoekt voor een bepaalde functie, dan wordt er een heel verhaal opgeschreven van, nou, hij moet daar en daar en daaraan voldoen. Nu, een profiel schetst dus van de Messias. Van de redder van de wereld. En het is de Heere die dit ziet. Die heel precies weet wat de Satan van plan is. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Dat was ook al in hoofdstuk 1. Dat is in hoofdstuk 2 nog een keer. Hij is dit. Schitterend is die. Zulke getuigenissen, zulke uitstraling. Kom je nergens tegen. Ja, wonder, zegt hoofdstuk 1. Als je hem zo zegent met runderen en met kamelen en met gebouwen. Maatschappelijke zegeningen. En Job werd alles in één dag ontnomen. Hij was alles kwijt. En hij dankte God. Satan had dus verloren. Tweede dag, deze dag, hoofdstuk 2 in onze Bijbels. Ja, maar als je hem raakt in zijn lijf, in zijn eigen body, dan piept hij wel anders. De Heer had in hoofdstuk 1 gezegd, nee, daar blijf je af. Je mag zijn bezit pakken, maar je mag hem zelf niet pakken. En nu krijgt Satan een stukje mandaat om dat toch te doen. En hij zit helemaal onder de zweer. Ik hoef het allemaal niet in detail te vertellen, want u leest het. Helemaal caduc. Dus niet alleen alles kwijt, maar zelf, zal ik het zeggen met een term uit het Nieuwe Testament, een hele bunch doornen in het vlees. Die laatste uitdrukking komt uit 2 Korinthe 12, waar Paulus zegt, daarom, daar heb je er nog één. Daarom is mij deze doorn in het vlees gegeven, opdat ik mij niet zou gaan verheffen, opdat ik niet eigenwijs zou zijn, bij de mijn schoenen zou staan. Daar hoort u het Paulus zeggen. En hoe ging het met de anderen? Nou, de eerste die als martelaar omkwam, was ook een van de apostelen, Jacobus. Niet de Jacobus die een brief geschreven heeft, dat is een ander. Er was een apostel die al direct aan het begin van het bestaan van de gemeente gedood is geworden. Nog meer, Petrus, ja, hij is naar Rome gegaan, in gevangenschap, is gekruisigd. En ze zeggen zelfs dat hij ondersteboven hangend gekruisigd is. Maar of dat waar is, weten we niet precies. Maar in elk geval ook lijden, fysieke pijn, moeite. Nog meer. Johannes op Patmos, verbannen. Ook als martelaar gestorven. Zal ik nog één noemen? De Heer Jezus. Hij heeft alles verkocht wat hij had om die ene parel van grote waarde te vinden. Jij en ik. Zo kostbaar, verkocht alles wat hij had om die ene parel te bezitten. Hij was alles kwijt. Hoofdstuk 1. Boek Job. Alle materie weg. En toen aan het kruis. Was het dan niet genoeg dat de Heer Jezus stierf? Gewoon als iemand die aan het eind van zijn leven, zoals oude Jacob dat ongeveer zegt, hij trok zijn voeten op het bed en hij gaf de geest. Ik bedoel, helemaal geen moeilijke dingen of pijnlijke dingen, zou je zeggen. Maar de Heer Jezus, een verschrikkelijke geesteling, daarvoor al slagen in het gezicht en verwensingen, maar die kruisiging aan zich was de meest wrede executie die maar denkbaar is. Dat dan? Moet dat dan? Het lijden van vandaag. Nou, dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt zeggen, dat is allemaal de schuld of het resultaat van de activiteiten van de Satan, van de tegenstander. Dat klopt, daar komt het vandaan. Maar de vraag is, moeten we daar nu tegen vechten? Moeten we die satanische uitwassen dan bestrijden? Moeten we daar formules voor bedenken? Of moeten we daar samenkomsten voor houden? En we moeten dus alles wat ons fysiek raakt, dat moeten we bestrijden. Waarom we dat maatschappelijke, dat financiële of dat economische bezit dan niet zouden verbieden bijna. Dat is een beetje een vraag. Ik geloof absoluut, broeders en zusters, dat er mensen zijn in de gemeente, gelovigen, zusters en broeders, die de gave hebben om een genezing af te vragen aan de Here. Maar ik ben er diep van overtuigd dat je dat niet massaal over de hele gemeente kunt uitstorten. En zomaar kunt zeggen, ziek zijn, hoeft niet, onzin, van de duivel, moeten we voor bidden, duivel uitbannen of bestraffen, en dan is het probleem over. De Heere God liet het toe hier. Heel precies. Dat is een moeilijke. Ik dacht dat God liefde was. Ik dacht dat God alleen maar een supergrootvader zou zijn met alleen maar cadeautjes. Beter dan Sinterklaas en Kerst samen. Nou, ik neem maar wat termen, maar hoe dan ook. Maar dit is een pijnlijke. Maar u weet hoe daarmee geworsteld wordt. Zou het ook kunnen zijn dat de Heere, hoe Satan ook ruimte krijgt om zijn nare dingen uit te leven, dat de Heere daar een bedoeling mee heeft om, nu zeg ik het heel voorzichtig met een tekst uit het Oude Testament, ik bracht jullie Israëlieten in die vreselijke woestijn van schorpioenen en van narigheid en van vreselijke dingen. En ik wilde dat je hart duidelijk zou worden, dat het duidelijk zou worden wat er in je hart is, om je uiteindelijk wel te doen, om je uiteindelijk te zegenen. Maar de weg erheen is wel eens een hele beproevende, moeilijke route. Is dat bij de Heer Jezus niet net zo? Is hij niet door lijden heen tot een zegenbron? Is het niet zo dat Paulus zegt, hoe dan die doorn in het vlees ook geweest is, voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven? Ik verlang ernaar om daar te zijn. Is het niet zo dat de Heer Jezus door lijden heen een enorme zegen heeft bereid? Is het niet zo dat ook vele gelovigen in hun levens een moeilijke route gingen en die eruit zijn gekomen als gelouterd door het vuur en een bijzondere zegen hebben geproefd? Dan krijgt dit boek Job, lieve mensen, zomaar kleur. Ziet u het niet? Job was ook van zichzelf overtuigd dat hij het heel goed deed. Dat blijkt. Dat kan ik u bewijzen uit dit boek. En nu hij zo in de put zit en zo geslagen is, zelfs zijn vrouw zegt, zeg God vaarwel en sterf zo van, nou, stop met die hele boel. Zegt Job, nee, je spreekt als een zottin, of dat was de oude vertaling, zoals een dwaze vrouw spreekt. Zouden we het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? Zou de Heer een bedoeling kunnen hebben met het feit dat jij een bepaalde route gaat die anders is dan van een ander? Ben je daarom meer begenadigd? Ben je meer gezegend? Heb je het gewoon beter gedaan? Wat die vrienden, daar gaat het de volgende keer over hebben, allemaal aandragen. Zeggen, ja, Job, aan de buitenkant leek het allemaal mooi, maar er moet vast iets zijn waardoor God je straft. Er zit bij jou iets niet goed. Nou, dat was niet zo. De Heer zegt van die vrienden, jullie hebben niet recht van mijn knecht Job gesproken. Jullie hebben me wat gebazeld. Je vindt hier, lieve broeders, zusters, een stukje informatie over hoe jouw weg En mijn weg zou kunnen zijn, soms ook is, dwars door alles heen. Want u bent, als u gelooft in de Heer Jezus, gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus. U hoort bij hem, u bent van hem. U hoort bij hem. En het kan zijn dat een Paulus een doorn in het vlees moet hebben, opdat hij door zich niet zou gaan verheffen vanwege de geweldige openbaringen die hij kreeg. God wilde hem klein houden. Nou, dat vindt u dan niet leuk, want u vindt de schoolmeester al een probleem vroeger. En als God dan ook nog een beetje de pedagoog gaat vertonen, ja, dan bedoelt u zeggen, ja, maar God is toch liefde? Ja, dat is liefde. En al die voorbeelden heb u al lang gehad, dat u met uw eigen kinderen misschien wel uit liefde hen waarschuwde voor. En misschien wel met een harde ruk van kom terug, hen bewaarde voor, uit liefde. Niet om dat kind te pijnigen of zijn zin niet te geven, maar juist om hem te bewaren voor een heel ander gevaar. Die dingen liggen hier prachtig naast elkaar. En ik wil zo graag dat we op een bepaald moment durven zeggen, als we het goede uit de hand van de Heer krijgen, en dat wat we niet goed vinden dan uit de hand van de duivel krijgen, dan gaan we dus zelf een keus maken wat wij goed vinden en wat we niet goed vinden. Maar de Heer gebruikt die dingen. En dat zijn moeilijke omstandigheden. Het gevaar is dat ik nu ga zeggen van, nou ja, in jouw geval, ja nee, dit is van de Heer en dat is niet van de Heer. Alsof ik daar inzicht in heb. Dat heb ik niet. Blijf eraf. Als het om anderen gaat, ga niet zomaar wat zeggen. Ga niet zomaar roepen, dit is van de Heer en dat is niet van de Heer. De Heer laat hier in het leven van Job een lichamelijke probleem los. Op zijn lichaam, op zijn lijf, waar hij last van heeft, waar hij mee zit. Wat hem ook nog ontluistert, van een beetje glorie ontdoet. Maar toch, dit is het. De Heer Jezus is het scherpste voorbeeld dat ik ken. Ik word altijd geraakt als ik het Johannes-evangelie lees, waar hij, de Zoon van God, wordt gezien samen met de Vader, waar hij zo behandeld wordt dat iemand hem een klap in zijn gezicht geeft of bespuwt. En dat die geestelslagen van die soldaten, dat is helemaal ruw. Er zijn ook nog weerhaken aan. Ik zal de details maar niet nog een keer zeggen, maar die hebben we al. En het verschrikkelijke van een kruisdood die gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, tot de kruisdood notabene. Zover, ook lichamelijk, hij heeft het gevoeld. En dat is een gevolg van wat de Satan allemaal aan het bekokstoven is. Maar de andere kant van de medaille is dat de Heer dit gebruikt. Zouden we nu eens wat eerlijker willen zijn? Dan wil ik u proberen te schetsen. In een eerdere avond heb ik een keer Job 28 gepakt. Ik loop een beetje vooruit, maar het is juist in ditzelfde boek, Job 28, misschien wil u even doorbladeren. Job 28. Vers 1. Voorzeker, er is voor zilver een plaats waar het tevoorschijn gebracht wordt. Dus er zijn dus, laten we zeggen, zilveren mijnen. En een plaats voor het goud waar het gezuiverd wordt. Het ijzer wordt uit de aarde gehaald. Nou, dat lijkt wel de Achterhoek. En uit gesteente wordt koper gesmolten. Wisten ze. Vers 12. Maar de wijsheid, waar wordt die gevonden? En waar is de plaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. Ze wordt niet gevonden in het land van de levenden. De watervloed zegt niet, in mij is ze niet. Sorry, de watervloed zegt, je kunt het bij mij niet vinden. En de zee zegt, bij mij is het ook niet te vinden. Fijn goud kun je niet in ruil voor haar, voor die wijsheid geven. Het is niet te koop. Haar prijs kan niet meer met zilver worden afgewogen. Ze kan met het fijne goud van Ophir niet betaald worden. En evenmin met kostbare onyx. Dus niet met juweeltjes en stenen, mooie kostbare stenen. Haar waarde kan niet met goud of kristal gemeten worden. En ze is niet in te ruilen voor een kleinood van zuiver goud. Aan koraal en kristal wordt niet meer gedacht. Want de prijs van de wijsheid is hoger dan die van robijnen. 20. De wijsheid dus, waar komt ze vandaan? En waar is de plaats van het inzicht? We weten waar zilver vandaan komt, wat goud. Maar we hebben geen idee. Ze is bedekt voor de ogen van alle levenden. En voor de vogels in de lucht is ze verborgen. Het verderf en de dood zeggen, met onze oren hebben wij slechts een gerucht over haar gehoord. Dus 23. God begrijpt haar weg. Hij kent haar plaats. God heeft een plaats waar wijsheid te vinden is. Job komt, en dat begrijpt u, naar alles wat hij, dat komt allemaal nog, we zullen er nog op terugkomen, maar Job komt op een bepaald moment tot de conclusie, ik zou het wel willen snappen, ik zou het wel willen begrijpen. Hoe kom ik ooit zo ver dat ik die gedachten van God en waarom dit gebeurt en dat niet gebeurt, dat ik dat kan begrijpen? Hij weet het niet. Hij komt er niet uit. Dat blijkt ook uit dit boek. Nu hebt u in uw Bijbel een bijzondere koning, als u dat wilt, koning Salomo, die toen hij begon te regeren, wijsheid vroeg. En u weet ook dat hij wijsheid kreeg. Dat hij op een bijzondere manier gebruikt is als de meest wijze koning, de wijsheid van Salomo, dat is u bekend. En die wijze koning Salomo, die heeft van alles geschreven. En een paar dingen wil ik daaruit voelen. Spreuken 8. Spreuken, dat is een boek van die wijze koning. Meer wijsheid dan wie ook. Spreuken 8. Dat begint ook onmiddellijk met, roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken. Zo van, er is een roep, er is een geluid. We willen zo graag achter die schermen kijken. 12 van Spreuken 8. Ik, wijsheid, en dat is in deze vertaling al met een hoofdletter geschreven, dat is heel merkwaardig. Dat betekent dat je eigenlijk al in de vertaling een uitleg vindt van, het gaat dus niet meer zomaar over die en over daar en over universiteit of school, maar het gaat over iemand met een hoofdletter. Ik, wijsheid, ik woon bij schranderheid. 14. Bij mij is raad en wijze. Ik laat al die teksten maar even voor wat ze zeggen. Vers 22. De Heer bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Dat is vers 27. En toen was ik de wijsheid, vers 30, bij hem zijn lievelingskind. En wie mij vindt, vers 35, vindt het leven. Ik probeer het nu. Als u nou ook nog in hoofdstuk 9 gaat kijken, dat de wijsheid haar huis gebouwd heeft. Nou, ik mag daar de gemeente in zien, godzijdank, komt nog wel een keer. 7 pilaren uitgehakt. En daar in dat huis zegt vers 5, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Dan weet u precies wat ik bedoel. Hey, dit is zo schitterend. Dit is prachtig. Oude Testament. Maar wijsheid is een lievelingskind bij de Vader. Dus waar Job naar zocht, is naar dit lievelingskind. Maar hij had het niet. Hij vond het ook niet. En als u in het Nieuwe Testament de Heer Jezus hoort zeggen dat hij bij de Vader was, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als een enige geborene van de Vader, vol van genade. Oh, dan is de wijsheid zichtbaar op aarde in de persoon van de Heer Jezus. En wat blijkt uit het Nieuwe Testament, en dat ga ik u echt lezen, dat hoort bij ons onderwerp in 1 Korinthe 1, 1 Korinthe hoofdstuk 1. Even bladeren, maar dan kom je nog eens ergens. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Zegt vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, zegt Paulus, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons, dus het kruis is voor ons, die behouden worden, een kracht van God. Vers 20. Waar is die wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwisten van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Lees dat nu eens. En wat blijkt? Conclusie vers 30 van 1 Korintiërs 1. Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God. Maar wijsheid van God, hoe dan? Het kruis, lieve mensen. En daar zit nu precies het hele boek Job. Het kruis waar de Heer Jezus zijn leven gaf. Waar hij, nou ja, fysiek uit elkaar getrokken werd. Op een manier zoals het eigenlijk niet anders kan. Vreselijk. Het is heel afschuwelijk. En heeft hij bovendien jouw schuld, jouw zonden voor God willen belijden, alsof het zijn zonden en zijn schuld zou zijn geweest. Dat is de Heer Jezus, het kruis van Golgotha. Dit leidt tot het volgende. Ik heb deze week, eergisteren, een toespraak gehouden over nummer 13. En in nummer 13 worden verspieders uitgestuurd om het land te verkennen. En die verspieders die zijn vanaf de zuidenkant binnengetrokken en die kwamen in Hebron uit. Hebron betekent gemeenschap of omgang met of community, maar zoiets. Daar wonen reuzen, ja, machtige mensen. En dan staat er één zinnetje direct daarop, nummer 13. En Hebron was 7 jaar eerder gebouwd dan Zoan in Egypte. En denkt u, ja natuurlijk, Nijverdal is eerder geweest dan Dinxperlo, of net andersom, zo'n geografische duiding. Nee, de Bijbel zegt in Jesaja 19, ik wou het wel instampen, de vorsten van Zoan zijn de pilaren waarop de koning van Egypte zijn beleid bepaalt. Dus de wijsheid van Zoan is de basis voor het beleid van de wereld. Het beleid van de toenmalige wereld. En wat zegt de Bijbel? Hebron, 7 jaar eerder. Omgang met Jahwe, omgang met de Vader, gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus is meer, ouder, wijzer, completer dan wat ook in de wereld te vinden is. Maar Maar waar is die wijsheid dan zichtbaar geworden? Op het kruis van Golgotha. Daar. En daarom moet het kruis bejubeld worden. Besproken worden. Dat kruis. Daarom heb ik gevraagd of je lied 153 uit die bundel geestelijke liederen wilde gaan zingen. Wat staat daar? Dat gerechtigheid hield aan om straf. Dus als God mij ziet, moet hij oordelen. Het deugt ervan geen meter met dato. Dus hij moet ingrijpen, hij moet oordelen. Als hij dat niet doet, is hij niet eerlijk. Dan is het niet recht doen aan hemzelf. Als hij recht doet aan zichzelf, aan zijn heiligheid, dan moet hij mij straffen. Ik deug niet. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar er is een genade-element bij diezelfde Jahwe. Dus rechtvaardigheid hield aan om straf. Klinkt nog even na. Genade vroeg of dong om vrijgeleide. Genade wil mij vergeven. Nou, hoe kan dat nu? Als Jahwe mij moet straffen, hoe kan diezelfde Jahwe dan vergeven? Daar zit toch iets tegenstrijdigs in? Controversieel, ja, moeilijk woord, maar je snapt het wel. En dan gaat dat lied verder. Hier trad Gods wijsheid. Heb je gezongen? Hier trad Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. Wonderbare gunstbetoning. Licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid. Maar het kwam op hem neer. En er straalt genadige verschoning voor jou. Het kruis. Daar ligt de wijsheid. En die is nu precies de sleutel van het boek Job. En wij, nieuwtestamentische gelovigen, we mogen daar overheen kijken. En we mogen nu verder kijken. En we mogen zeggen, ja, wat Job nog niet zag, dat mogen wij wel zien. Maar Job vraagt dus ook om een losser. Laat er alsjeblieft iemand komen, een man uit 1000, Job 33... een bemiddelaar, een soort scheidsrechter, maar laat die alsjeblieft komen. Want we redden het nooit als er geen hulp van buiten komt. Daniel ook, weet je wat nog, Job, Daniel, Noach, weet u nog van die drie figuren die in het boek Ezechiël genoemd worden, waar Job ook bij hoort. Daniel, die heeft veel goeds gedaan. Maar wat zegt hij als hij in de leeuwenkuil gezeten heeft, hoofdstuk 6... Dan ziet hij in hoofdstuk 7 een mensenzoon komen met de wolken des hemels. En die komt bij de oude vandaag. Verzoening. En Job vertelt zo prachtig mooi in Job 33. Dat iemand kan zeggen, ik heb de losprijs gekregen. Dat is verzoening. En dat is het kruis. Wat er ook gebeurt, u en ik worden hier door de Satan verhinderd om een beetje op de Heer Jezus te lijken. En God wil je bewaren dat jij een keer zo hoogmoedig wordt dat je denkt, oké, hij moest wel komen, maar ik heb er ook wel een behoorlijke input aan kunnen dragen. Nee dus, Job. Die zegt op een bepaald moment de hand op de mond, ik zeg niks meer. Dan is hij zover. Zou u vanavond wel eens stil willen worden voor de Here en tegen hem willen zeggen, we gaan er protesteren als we een bepaalde steenpuist hebben. Of iets, weet ik veel. Iets al, daar beginnen we al. En ja, er zijn er ook nog mensen die zeggen, nou, dat kun je zo afkomen hoor, als je naar die in die dienst gaat of bij die in die een zalfje haalt. Zou je dus willen zeggen, Heer, hier ben ik. En ik wil eens kijken daarbij dat kruis waar uw wijsheid, uw bijzondere, bijzondere inzichten zichtbaar zijn. Daar zie je het gebeuren. een uitgemergeld iemand aan het kruis. Helemaal uit elkaar getrokken. Echt, dat is afschuwelijk. Maar bovendien, wat niemand zag, maar wat in die drie uren van donkerheid wel gebeurde, is dat diezelfde al mijn zonden daar droeg. Alles wat ik verkeerd gedaan heb voor God beleed. Diezelfde God. Diezelfde God. Die Satan ruimte gaf om zo'n plaag in het leven en in het lichaam van Job te plaatsen. Diezelfde God gaf de Heer Jezus. Je snapt het nog niet. Niemand snapt het. Totdat we daarboven zullen zijn en de Heer Jezus zullen zien en de Vader zullen zien. En hem bewonderend zullen gaan bedanken voor dat wat er is gebeurd. Maar Job 2 is zo'n opstel. Geloven dat Jahwe de wijsheid zelf is. En dat hij die plaats kent. Job zegt, God kent haar plaats. Nou, ik geef nu antwoord. Ik ken die plaats nu ook. Dat is het kruis van Golgotha. Daar is het gebeurd. Daar zie je het. En dat maakt alles anders. En vanaf het moment dat die bril weer afgaat, dan krijgt de duivel een andere bril op je neus gezet. Lukt hem misschien. En heb je een andere visie. Laat dit bijzondere boek, Job, en ook het bijzondere hoofdstuk 2, zo zijn. Ook al zouden dan familieleden zeggen, nou, stop er maar mee, want dit is het niet. U hoort het, u ziet het. Het stikt ervan bijna. Maar jij dan, vanavond, zou je durven zeggen, Vader, dank u wel voor Job 2. Ik begrijp het nog niet. Ik begrijp ook niet. Maar Job is niet de Messias. Job moest leren dat er maar één losser zou zijn. En Daniel leert later dat er één man in linnen is. En nog wat later staat Ezechiël op en zegt, er is één man in linnen. En nog iets later is er één die redding biedt. Is er één die verlossing geeft. Je komt allemaal uit bij datzelfde kruis. Daar schittert Gods gerechtigheid en daar straalt genadige verschoning. Dat element wil ik zo graag overbrengen. Dat het misschien wel doorklinkt in je gedachten. Morgenochtend met een kort dankgebed of morgenmiddag vul in. Maar dat het om die prachtige dingen gaat van onze Heer Jezus en het kruis van Golgotha. En dan wordt het boek Job bijzonder. Nou, dan krijg je dus de preekheren op bezoek, onderwerp van de volgende keer. En die gaan eventjes flink de keer. Nou ja, daar zitten we middenin. De theologie. Dat was toen al zo, in de dagen van de Heer Jezus, de schriftgeleerden. En de wijzen uit het oosten. Nou, dit waren de wijzen uit het oosten. Je komt ze allemaal tegen. En ook daar moeten we van leren. Dat we daar dwars doorheen kunnen kijken. Maar jij hebt wel een kapstokje nodig. En dat kapstokje wilde ik graag op deze wijze vanavond aanreiken. Ik hoop dat de Heere ruimte krijgt in je hoofd en in je hart. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet zitten. Dat u ook bij mensen bent die dit misschien later beluisteren. En misschien is het wat van de hak op de tak springerig. Maar toch zit er één lange lijn in. Dat we al deze dingen mogen gaan bezien als we bij het kruis van Golgotha staan. Dat ruwhouten kruis. Het symbool van vervloeking en van schuld. Maar op hetzelfde moment een heilstroom. Een stroom van genade, een stroom van liefde, een stroom van zegen. U gaat ons ten laatste wel doen. U doet het in hem, uw zoon. We prijzen u, Vader, voor de Heer Jezus, voor het werk door hem volbracht. uw werk door uw Heilige Geest in het hart gelegd. En we mogen nu ook vandaag daarmee verder gaan. En als er iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, die dit als een soort theoretisch verhaal aanhoort, dan willen we bidden of hij of zij of allen die dat betreft ook de Heer Jezus zullen aannemen als heiland, als verlosser. Dat ze ook vanavond zouden zeggen, dat wil ik ook. Ik wil daar zijn bij dat ruwhouten kruis. Ik wil daar mijn heiland zien en ik wil zijn voeten als het ware kussen. We willen u danken en eren voor uw zoon die het werk volbracht heeft. Amen. Amen.